voordat Jack naar voren komt, hij mag naar voren komen.
Oh.
Werd ik uit Handelingen, een heel bekend stukje. En toch was dat als bestuur en als raad van de gemeente een moment dat we dat zo ervoeren. Daarom trokken ze door Menicië tot de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen gezien had, wilden ze meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we daaruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar zijn woord te verkondigen. God zegen je.
Dankjewel.
Een leidje.
Sabbat shalom allemaal. Ik heb geen PowerPoint deze keer. Ben u van mij niet gewend, maar vorige week heb ik ook gesproken zonder PowerPoint. Dat beviel me eigenlijk ook wel goed. Niet dat ik dat altijd ga doen, maar... Marta is er niet, Marta van Nieuwkoop, mis ik. Oké. Okay. Een tijdje geleden toen we alles achter de rug hadden van het Jerusalem Prayer Breakfast en het event, toen kwam Marta wat ongerust naar me toe en nu Jack, zegt ze. En hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we nu verder? En, want als er geen visie meer is, dan loopt het helemaal mis. En ik zeg, ik ben met je eens, er moet visie zijn. Maar visie is niet iets wat je eventjes doet of wat je eventjes invult. Dat moet God je openbaren. En dat kun je niet zelf doen. En soms duurt dat een tijd en moet je daarvoor bidden en vasten. En dan gaat God je laten zien wat er gaat gebeuren. Ik ga zo meteen wat vertellen waarom ik dit hier neer heb gezet. Over vandaag. Ik moest eigenlijk denken, ik ben van 1962, dus voor de mensen die snel tellen, ik ben inderdaad 47, dat is waar. En, maar iemand die voor mij een hele belangrijke rol heeft gespeeld in mijn leven was dominee Glijns. Dominee Glijnsen was een zendeling in Torajaland in Indonesië. En een man die mij eigenlijk mijn geloof heeft gegeven, dat ik het niet verloren ben. En ik had het op mijn hart om wat informatie, want ik weet eigenlijk niet zo heel veel. Hij is overleden in de tijd vlak voor ons trouwen, dacht ik. Was het voor ons trouwen of na ons trouwen? Ik weet eigenlijk niet meer, 1985. Maar voor ons een hele bijzondere man. Ik noemde hem mijn opa, dat was hij niet. Maar dat zegt wel iets over de relatie. Een zendeling in Torajaland in Indonesië. En in 1962 liep daar zijn termijn af. Dat wist ik niet, dat vond ik van de week pas op internet. In een interview in 1992, schreef ik nog eens dagblad, met zijn dochter. En ik dacht, hé, wat apart, in 1962. En in 1962 was ook het jaar dat Nederland aan Papua, aan West-Papua, een eigen staat beloofde. En wat zo apart is, u weet, ik ben daar geweest. Ik heb daar een verzoeningsdienst mogen organiseren op een schaal wat nog nooit eerder gebeurd is. En de vrouw van Martin Soe komt van Sulawesi en Torajaland ligt op Sulawesi. En ik dacht, dat is toch heel bijzonder. En waarom ik dit noem is eigenlijk omdat ik met Stephen Burke, die pas uit Amerika was en opgetrokken ben, we zo veel met elkaar gesproken hebben en die zei, God is altijd al bezig als iets afgelopen is met het vervolg ervan. Soms zie je het niet. Toen dacht ik, wauw, 62. Ik hoop niet dat ik te veel emotie word, maar... die man, die was een hele bijzondere vriend, dominee Glijnsen. Hij vertelde verhalen, ik zat op de grond aan zijn voeten te luisteren. Ik had niks met de kerk, ik was er een beetje klaar mee. En hij vertelde over dat hij in de Jappenkamp had gezeten. Wat hij had meegemaakt, al dat soort dingen. Hoe hij had leren zwemmen in Vlissingen waar hij woonde, dat ze hem gewoon in de haven gooiden. En net zolang hem pas eruit haalde als hij echt leek te verzuipen, zeg maar. Dat was vroeger de manier van zwemmen leren. En ik kon dat niet geloven, maar dat vertelde hij altijd. En ik heb hier ook wel eens verteld, toen hij bij ons in de kerk ging spreken, was hij een man. Jack, als het te lang duurt, dan moet je hand opsteken en dan stop ik. En na 5 minuten deed ik altijd al gelijk dit. En dan vroeg ik altijd, waarom heb je niet geluisterd? Dan moest hij lachen. Maar ook een man die, toen Inge en ik gingen verloven in 1983. Dat is tegenwoordig ook niet meer, geloof ik, hè? Verloven doe je geloof ik ook niet meer. Ofwel. Ja, toch wel. Goed zo. Heel goed. Maar dat hoor je niet zo heel veel meer. Toen zijn Inge bij hem op bezoek geweest in Hilversum. En in 1983, dus ja, op je verloving ga je naar zo'n man die niet je echte opa is. Dat zegt wel wat. Toen hij in 1985 was overleden, gingen Inge en ik naar de begrafenis. En ik weet dat het zwart van de dominees was. Letterlijk en figuurlijk. Ja, echt zo. Letterlijk en figuurlijk. Ik kan me goed herinneren, wij stonden achterin en ik was dus niet in het zwart. En toen hoorde ik echt hardop een stem. Ga heen en verkondig het evangelie. En die stem was in een periode van mijn leven dat ik eigenlijk er niet zoveel van wilde weten. En ik het in mijn zak heb gestopt en er niks mee heb gedaan. Dat is altijd wel een worsteling geweest. Ga heen en verkondig het evangelie. Voor wat ik nu doe. Daar ben ik nu niet meer mee aan het worstelen. Maar dat is wel een tijd geweest. In 1994 ben ik op reis gegaan naar Roemenië. En daar heb ik een man ontmoet. Vasile Crecu. En die was 94 jaar. En ik hoorde een jaar later dat hij toen net uit de gevangenis kwam. Dat hij was gearresteerd. Mij werd hij voorgesteld als de grootste evangelist aller tijden in die omgeving. Het was een vriend van dominee, hoe heet die bekende? Wurmbrand, Richard Wurmbrand. En toen ik ooit een interview deed op Family 7 en ik het uitzocht, zag ik zijn visitekaartje en kwam ik erachter dat hij Joodse wortels had. En ik had niks met Israël, maar toen ik thuis kwam uit Roemenië, en toen hadden we nog niet de mobiele telefoontjes, het eerste wat Inge deed, de deur open, ze zei, je bent veranderd, ik zie het, je gezicht is anders. En toen kwam eigenlijk, in 1994 en 1985 had ik die stem gehoord, en die stem hoorde ik haast weer gewoon hardop klinken in mijn hoofd. En ik ben toen direct een bijbelschool gaan doen. En ik weet dat de tekst die Vasile Crecu mij gaf, was uit Filippenzen 1 vers 6. Dat was een tekst. Ik had dat nog nooit meegemaakt, dat iemand je een woord geeft of een tekst of zo. Uit die wereld kwam ik helemaal niet. Dat was voor mij helemaal nieuw. En die zei, ik vertrouw erop, het was toen de NBG, ik heb hem even uit de herziende Statenvertaling, ik vertrouw erop dat hij die in u goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dat heeft mij geraakt. En ik besef hoe naarmate ik ouder word, en denk velen onder ons, dat het niet zomaar iets is. Volhouden tot het einde. Hoe velen vallen er niet voor het einde? Dus het is een opdracht. En we zijn er nog niet, maar dat is voor mij wel iets wat ik heel erg heb. Inge, volgens mij heb ik mijn verkeerde uitgeprint. Nee, ik heb een andere, maar zit hier een dikke, ja, geef die maar, want deze, de inkt is eraf. In ieder geval, dat is onze thuisprinter, daar moeten we ineens een nieuwe inkt in doen. Kijk. Dus, we waren ooit op een conferentie en daar sprak Jack de Winter en Inge vertaalde. En ik zei altijd voor de lol, dat is een profetisch beeld. En zij vertaalt me ook altijd, want ze verbetert me altijd. Dus, maar ik had liefde voor Israël. Toen ik dus terugkwam, er begon zich te ontwikkelen. Ik begon te lezen, ik begon de bijbelstudies te luisteren. En de bijbelschool, de ETA, ging ik doen. En daar had ik wel een negatieve ervaring, want dat was een vierjarige opleiding waar ik aan begon. En na twee jaar dacht ik, ik heb de helft erop. En toen besloot de bijbelschool het een zesjarige opleiding te maken. En toen was ik nog een keer vier jaar. En ik moet zeggen, dat heeft mij echt geestelijk een knauw gegeven waar ik nog steeds mee worstel. Want ik heb mijn bijbelschool nooit afgemaakt met mijn talen voor een diploma. Maar dat was wel iets dat ik dacht van, en er was niet over te praten. Van jongens, luister eens, ik ben vier jaar gegaan en nu wordt het zes jaar. Ik vind dat niet eerlijk, maar er was niet over te praten. Nou, in die tijd wilde ik Israëlavonden gaan organiseren. En dat weet u allemaal, dat verhaal, dat in 1997 ik thuis op mijn knieën zat en begon te bidden. Heer, ik wil een Israëlavond gaan organiseren. Hoe moet dat nou? En ik denk eraan om de Cyperskerk te huren. En toen hoorde ik twee keer de Ridderzaal. Dat verhaal heb ik hier uitgebreid gehoord, verteld. Ga ik niet opnieuw allemaal vertellen. Want we weten allemaal uiteindelijk waar het toe geleid heeft. Dat is toen niks geworden. Maar ik raakte toen in die tijd bevriend met Jan Willem van der Hoeven, van de oprichter, een van de oprichters van de Christelijke Ambassade, van de NEM en van de International Christian Zionist Center. En hij was zo enthousiast over mij dat hij wilde dat ik zijn opvolger in Nederland werd. En ik was op dat moment aan het zoeken van God, wat wilt u met mijn leven? Ik ervaar dat ik een roeping heb, maar ik weet niet hoe ik verder moet. En ik zei, nou, laten we dat maar doen. Ik was toen autohandelaar, ik was uit de zaak gestapt, was opnieuw opgestapt en ik deed nu in mijn eentje. En toen zei ik van, nou, Jan Willem, ik wil het wel doen. Ik wil dan 1 dag in de week wil ik gaan werken, een maand lang. En dan kijk ik hoe het financieel gaat, of ik in de 4 andere dagen, 5 andere dagen genoeg verdien om zo de maand door te komen. Nou, ik moet u zeggen, de eerste maand zei Inge al gelijk, Jack, volgens mij heb jij niet een roeping om iemand op te volgen, maar heeft God jou zelf geroepen. Maar soms luister je niet naar je vrouw. En wat gebeurde die maand? Die maand was mijn slechtste maand ooit financieel met de auto's. En ik verkocht vrijwel niets. En op de laatste dag van de maand werd er een auto gestolen waar ik niet voor verzekerd was. En toen zei ik, nou Heere God, het is duidelijk, maar het had wel wat minder duidelijk gemogen van mij. Dat was dus heel duidelijk dat dat dus niet mijn weg was. En ik heb het soms nodig, meer dan anderen, omdat het heel duidelijk is. Hij is later weer gevonden trouwens, zonder te veel schade, dus daar was ik wel blij om. Maar in die tijd had ik geen visie nog om een Israël-organisatie of iets te gaan starten. Dat had ik helemaal niet. En in die tijd werd ik ook steeds meer bepaald bij de komende Exodus, waar ook Stephen Burke pas over verteld heeft, over de grote uittocht van het Joodse volk uit de 4 hoeken van de aarde naar Israël toe. En over Jeremia 16, vers 16. Dat is echt een tekst die voor mij een hele belangrijke tekst werd. Daarin staat, zie ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de Heere dat zij moeten opvissen. En daarna zend ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel en uit de kloven van de rotsen. Over die tekst had ik laatst een discussie met Christian Stier, die gelooft dat dat dus niet te maken heeft met de komende Exodus, maar dat dat te maken had dat de Joden werden opgepakt, als het ware gestuurd om in ballingschap te gaan. Nou denk ik dat hij daar in zekere zin ook gelijk in heeft, maar ik geloof dat deze tekst ook staat voor de tijd die gaat komen. En heel belangrijk is. En dat we dat moeten beseffen. En ik heb altijd daarmee niet geworsteld. Maar dat was wel de tekst die ik heel had. Nou, na een tijdje besloot ik. Ging ik starten een gebedsgroep voor Christen Zakenmensen, CBMC. En daar ontmoette ik Henk Blok. En Henk die zit hier ook samen met Joke. We werden hele goede vrienden. En Henk die heeft veel met mij meegedacht en op een gegeven moment zei ik wil een stichting gaan oprichten. En toen zat ik met Henk en Henk die zei, wat is je visie? Oh, maar doet Christen voor Israël dat niet? En doet die dat niet? En wat is het verschil met jou? En wat is dan anders? Waarom moet jij dan zo'n nodige stichting oprichten? En dat was een hele gezonde sparpartner waar ik eigenlijk ermee uitkwam wat dan de visie werd. En zo zijn wij dat gaan doen en toen moest ik naar de notaris. Ik had een afspraak gemaakt voor de notaris. En ik had geen naam nog. Ik was aan het bidden voor een naam en een naam. Ik was de Bijbel aan het zoeken en ik kon maar niks vinden. En ik wilde pertinente naam, niet die anderen gaven, maar die de Heer mij gaf. En ik weet nog goed dat ik had eigenlijk nog willen kijken. Ik ben het vergeten in 2002 op een woensdag. En ik had een paar dagen later, notaris had me al gebeld. Jack, heb je al namen voor de stichting? Ik zei, nee, komt goed. Nee, zegt hij, komt niet goed, want als je niks hebt, dan gaan we hem uitstellen totdat je hem belt dat je een naam hebt. Ik zeg, wees niet bang, het komt goed. En op woensdag was ons huis vol met kinderen 's middags en ik werd onrustig en ik ervoer echt, ik weet niet of je dat kent, maar soms ervaar je gewoon dat de Heer tot je wil spreken. En dan moet je naar een rustige plek en dan ga je erheen en ik zei tegen Inge, ik ga naar buiten, want ik ervaar dat God wil spreken. En toen ik aan het lopen was, en ik vroeg, Heer, wat wilt u zeggen, wat is daar? En toen kwam de Heilige Geest over mij en ik begon te huilen. En toen zag ik de vuurkolom, zoals dat was. En toen wist ik in één keer, de vuurkolom, dat is exact de visie die God me heeft gegeven. Dat ik dat niet eerder heb gezien, dat is de visie. Want de vuurkolom, waar staat dat voor? Ten eerste, de vuurkolom was er in de nacht. En ik geloof dat het donker gaat worden over de aarde. En de vuurkolom is daar in de nacht. En dat is ook mijn bediening. Maar de vuurkolom beschermt ook zijn volk. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in, ik zal ook even de tekst lezen over de vuurkolom. De Heere ging voor hen uit Exodus 13, vers 21. De Heere ging voor hen uit overdag in een wolkolom om uit hun weg te wijzen en 's nachts in een vuurkolom om een licht te geven, zodat ze dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. En als je dan in Exodus 14, vers 24 gaat kijken, dan staat daar, dat is vlak voordat ze door de Rode Zee gaan, dan staat er: maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. En hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. He, en dat is ook een tekst dat hij dan als het ware als een muur van vuur staat tussen de Egyptenaren en het volk, zodat zij door de Rode Zee konden gaan om veilig terug te komen. Dus de vuurkolom staat er ook voor bescherming. En dat geeft ook, zoals dat vaak staat in vers 21 van hoofdstuk 13. Daar staat er: de Heere ging voor hen uit, overdag in de wolkolom, om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom, en ook om een licht te geven. Dus het is ook, de vuurkolom staat voor, voor dus wegwijzers. En vuur is het werk van de Heilige Geest, het symbool van het werk van de Heilige Geest wat we nodig hebben. En ik heb hier onlangs nog gezegd, het wordt tijd dat wij echte profeten krijgen, hier zo. Want profeten zijn mensen die door God gebruikt worden en die ook leiding geven en ook sturing geven. Dat moet altijd getoetst worden, maar het is wel heel belangrijk. En in een tijd waar wij ingaan, denk ik dat het heel belangrijk is. Handelingen 2 vers 3 staat bijvoorbeeld met de uitstorting van de Heilige Geest over tongen van vuur op de mensen. Vuur is zo belangrijk. Mensen, als je een gemeente hebt waar niet het werk van de Heilige Geest aanwezig is in de volle kracht en volle autoriteit, dan heb je al heel gauw een heel religieus clubje. En daar moeten wij echt voor uitkijken. Toen meldde ik Henk op en ik zei: nou, de Heer heeft me de naam laten zien. Dus ik vertelde vuurkolom en Henk, een tijdje geleden hadden we het erover, toen wist jij het niet meer. Maar toen zei ik, we kregen een beetje, ruzie niet, maar we begonnen achter met jij zei, de pillar of fire moet het worden, want God gaat je internationaal gebruiken. En ik wilde dat pertinent niet. Ik zeg, ik wil alleen in Den Haag en af en toe in Israëlavond en ik ben nergens anders in geïnteresseerd. En dat meende ik op dat moment, en soms denk ik nog wel eens van, het zou best wel fijn zijn. Maar goed, de Heer bepaalt het, niet ik. Dus het werd uiteindelijk de Pillar of Fire. We waren laatst de banners aan het opruimen en toen kwam ik deze banner tegen. Hij heeft hier een tijdje gestaan. Maar dit is de banner van de allereerste keer die we een banner hebben gemaakt. En daar zie je ook staan: en hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden der aarde. Dus ook toen al, in het begin, zie je al heel duidelijk dat de visie was altijd dat God zijn volk terug zou brengen. Het andere is dat ik iemand heb gevonden. Ik wil dat iemand de vuurkolom gaat schilderen. En ik had een vrouw gevonden, een kunstenares, maar die weigerde om de Pillar of Fire, de vuurkolom, te doen. Want ze zei, dat is het beeld van God. Ik zeg, dat is niet waar. De vuurkolom is niet het beeld van God. Het is gewoon een vuurkolom waarin God gebruikt om zijn volk voor te gaan. Toen heb ik een man gevonden en dit is, je mag zo meteen na afloop eens kijken, dit is dus echt geen afdruk, dit is met airbrush gedaan. En dan zie je, als je heel goed kijkt, en je zou zo meteen zien, hier kleine steentjes, maar dat zijn dan hele grote blokken, rotsblokken die dan door de kracht van de vuurkolom als het ware worden weggeblazen. En wat laat zien hoe ongelooflijk impact die vuurkolom heeft gemaakt voor de Joodse mensen toen in de woestijn. En daar zie je hem dan ook nog eens een keertje op. Maar daar was ik heel blij mee en die heb ik gekregen van hem in 2002. Want toen heb ik de stichting opgericht. En de eerste avond was tot mijn verbazing stonden wij groot voor op de op uitdaging op de voorpagina een nieuwe organisatie gestart. En ik was echt verbaasd dat wij de aandacht kregen. En een van de mensen uit mijn bestuur was Menno Gort. En Menno Gort had een profetie gehad dat God hem als kapitein zou gaan gebruiken op cruiseschepen om het Joodse volk naar Israël te brengen. Hij is later afgehaakt, puur omdat hij teleurgesteld was dat het zo lang duurde. Maar ik geloof nog steeds dat die roeping nog steeds op zijn leven rust. De eerste avond was in de Opstandingskerk. En ik vertel het allemaal omdat u dan moet weten van waar het naartoe gaat. Was met Sondra Baras uit Israël. En toen was ook mijn eerste ervaring over hoe gevoelig het is om met Joodse mensen om te gaan. Want in de Opstandingskerk hing heel groot een kruis. Echt gigantisch groot. En zij weigerden om daar te spreken met dat kruis. En ik moest het afdekken. En toen zei ik, nou, afdekken, het is niet mijn kerk. Ik zeg, maar dan moet ik een steiger gaan bouwen om erbij te kunnen. Ik zeg, dat gaat dus niet werken. Nou, na veel overredingskracht wilden ze dan, maar dan mocht niemand foto's maken dat zij met het kruis gezien werd. En dat was mijn eerste les in het omgaan met Joodse mensen. En dat was niet de laatste, moet ik u vertellen. In die tijd kreeg ik steeds meer contacten in de Israëlwereld. Hebben wij besloten met een aantal organisaties, zoals met Bert Doornbos, om alle Israëlorganisaties bij elkaar te roepen, omdat we dachten van het gaat moeilijk worden en het is goed dat je elkaar kent voordat het moeilijk wordt. Dan in de tijd dat er van alles gebeurt, dan is het vaak te laat. Je moet elkaar kennen en we organiseerden een Hilversum bijeenkomst en alles werd gedaan en ik deed helemaal niks. En ik vond dat wel prima en ik zei heel verstandig, ik zei steeds niks. En niks werd aan mij gevraagd en toen werd op het laatst gezegd, en Jack, wat doe jij eigenlijk? Ik zeg, ik luister. En nou, dan moet jij maar de gastheer zijn die dag. En tot onze verbazing kwamen haast alle Israëlorganisaties. En ik was de gastheer en daaruit is gegroeid eigenlijk het Israëlplatform waar ik dan de coördinator van ben geworden. En nog steeds ben ik dat. En we doen niet zo heel veel, maar op het moment dat het moet gebeuren, is het daar. Ik raakte betrokken bij 888 en dat geloof ik, dat is ook een heel belangrijk iets voor de toekomst. Dat was een dag van verootmoediging op het Malieveld. Wie is er wel eens geweest? Wie is er geweest toen? En ik was daarbij betrokken. Ik weet nog goed dat wij hadden een Frank Pot uit die divisie had uit Rotterdam. Die kwam naar mij toe en die zei, Jack, ik geloof dat God wil dat jij mee gaat doen en dat jij daarvoor ook gaat helpen. En we gingen elke week op het Malieveld bidden. En ik zei, nou, ik zeg, ik weet niet of ik daar wel echt dat wel God van mij vraagt. Ik zeg, maar ik ga ervoor bidden. En toen ik aan het bidden was, ik zeg, Heer, Frank wil dat ik meedoe met het event op 888 op het Malieveld. Wat wilt u? Ik heb niet zo'n zin. Ik denk, ik zal vast een beetje sturen, hè? Denk je dan? En ik zeg, ik heb niet zo'n zin, maar wat moet u doen? En toen kreeg ik de volgende vraag. Waar staat je caravan? Inge en ik hadden een caravan, een mooie caravan. Maar we hadden eigenlijk helemaal geen tijd om echt op vakantie te gaan. En die 3 weken in het jaar, dat ding stond er maar. Veel te duur. Zeiden, zullen we eens een keer proberen om hem ergens voor een seizoen neer te zetten. Dus hij stond in Akkerzaten op camping Voorthuizen. Daar hadden we hem neergezet. En de heer zegt, waar staat je caravan? Dat is een rare vraag, toch? Ik zeg, heer, ik snap het niet helemaal. Ik vraag of ik mee moet doen. Waar staat je caravan? En ik zei, ja, in Voorthuizen. Nee, waar staat je caravan? Ik weet de vraag. En ik was aan het nadenken en ineens, het veld waar wij op stonden heette het Malieveld. Vind je dat niet apart? Nooit over nagedacht. Zo spreekt God dus ook. En dus wij hebben toen meegedaan. En dat was een heel bijzonder event. En ik geloof dat daar ook voor Nederland ook echt wat gebeurd is. En ook allemaal belangrijk is van allemaal stappen die in Nederland gemaakt zijn, waar ik dan ook bij betrokken ben geweest. Maar op die camping was een man. We hadden toen nog onze hond en we gingen vaak in het bos wandelen. En op een dag was mijn broer en mijn schoonzus en we waren in het bos geweest en ze liepen terug. En ik zei tegen Inge, ik loop even een andere route, want er was een chaletje met een Israëlvlag. Ik wil wel eens weten of ik die mensen ken of niet. We waren een paar keer langsgelopen, nooit zagen we iemand. Dus ik loop daarheen en jou hoor, die mevrouw is in de tuin aan het werk. En dus ik zeg, hallo, ik denk, kom eens even kennis maken. Ik zie daar een Israëlvlag. Dus ik zei, bent u soms een Israëlfriek? Vroeg ik. Nou, die mensen kwamen uit Israël of uit Engeland. En als je daar friek zegt, dat is geloof ik niet zo positief. Dat is een beetje een negatieve lading. Dat wist ik toen niet. Ik bedoelde het niet zo. En we maakten een gesprek en ik vertelde wat ik deed en wat God me voor visie had gegeven. En dat ik ook bij het Israëlplatform was. En ineens veranderde ze totaal. U moet meekomen. U moet mee naar binnen komen. U moet mijn man ontmoeten. Dus ik ga mee naar binnen en haar man zit binnen. En die stelt zich voor. En ze zegt, Abraham, je moet aan hem vertellen jouw verhaal. Dus hij begint te vertellen dat hij uit Groot-Brittannië komt. Had een hele goede baan, topfunctie daar. Maar heeft een visioen gekregen. En in dat visioen zag hij Joden komen uit het Oostblok met de trein. En bij een bepaald station stapten ze allemaal uit met allemaal plastic zakjes. Ze hadden niets en daar gingen ze weg en ze verdwenen in het bos. En daarin gingen ze op en waren ze weg. En dat was zo'n overduidelijk visioen dat hij op zoek gegaan is naar Nederland waar dat station dan was. En kwam uiteindelijk uit bij het station Barneveld. Ik zeg, Barneveld, zeg ik tegen hem. Ik zeg, Barneveld, wat heeft dat? Het is toch niet... Ja, zegt hij, als je de trein neemt van Oostblok en je gaat over Berlijn, dan kom je zo rechtdoor, rechtaan, dan kom je zo bij Barneveld uit. Ik zeg, oh, ik zeg, wat apart. En hij zegt, en God heeft me naar Nederland gestuurd en ik zit hier nu al jaren en jaren te wachten en ik mag met niemand contact opnemen. En hij zei, en ik heb verleden week gezegd, Heer, ik ben het zat, ik kan het niet meer. Dat wachten. Ik stop ermee. En toen sprak de Heer. Deze week ga je de man ontmoeten. En dan sta ik ineens. En ik heb geen stem gehoord van nu rechts en nu links en zo of zo. Ik ging gewoon spontaan langs. En ineens sta ik daar met die visie en alles. En dat was voor mij wel een hele bijzondere ontmoeting met hem. We zijn bevriend geraakt. Hij is helaas overleden. Zoals vele mensen die zich voorbereid hebben op de komende Exodus, uiteindelijk alles klaargemaakt en overleden zijn. En waarom, dat blijft een groot vraag. Want die tweede grote alia waar de Bijbel over spreekt, want dat staat namelijk als je gaat kijken in Jeremia 16, in het stukje daarvoor. Daarom zie, er komen dagen, vers 14, spreekt de Heer dat er niet meer gezegd zou worden zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar... Zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had geleid heeft, ik zal hen terugbrengen in een land dat ik hun vaderen gegeven heb. Die tweede Exodus waar je over gesproken wordt, is nog steeds niet geweest. Er zijn 1 miljoen Joden uit het Oostblok naar Israël gegaan, maar nog steeds praat men over de eerste Exodus en praat men niet over de tweede Exodus. En ik geloof dat wat hier staat, dat het gaat over de vier hoeken van de aarde. Dat de Joden terug zullen gaan van de vier hoeken van de aarde. En dat is nog steeds niet gebeurd. In die periode heb ik een huis van gebed Daniel opgezet met Wim Kuiper en Bert Doornbos. Wim was verantwoordelijk voor de politiek. Ik meer Israël, Bert voor de pro-life. Jarenlang hebben we dat gedaan. Helaas, toen we in dit gebouw kwamen, is het gestopt. Ik werd gevraagd of ik op Groot Nieuwsradio een programma wilde maken. Ga ik ook niet vertellen, is ook een heel bijzonder getuigenis. Maar door al die dingen kreeg ik steeds meer bekendheid in Nederland en steeds meer contacten. En ik heb er nooit voor gezocht, maar dat zijn dingen die allemaal gebeurd zijn. En op 4 februari 2012 ging dan officieel in start Radio Israël, die we opgericht hebben. Ook dat is gebeurd. En op 1 november 2012 kwamen wij in dit gebouw. Dat was als antikraak. Hieronder, wat nu aan het verbouwen is, heb je een zaal. En daar hadden we, twee weken hadden Inge en ik georganiseerd. Om te laten zien aan de mensen wat God grote dingen heeft gedaan aan ons. Dat wij hier zaten, wij toen voor €750 antikraak. En we hadden het grootste gebouw van Nederland, als het ware. En wie houdt dat voor mogelijk? Dat was echt een godswonder. Maar het was ook een wonder dat 1 telefoontje een maand later moesten we eruit. Dus het houtje... Heel erg afhankelijk en besef je van als het gebeurt. Daar kwamen op een bijzondere manier hebben we daar vriendschap gekregen. Omdat ik bij hem was uitgenodigd op een conferentie met Kees en Corina. En Inge zei, we gaan starten met de gemeente. Want God heeft dat is een roeping die God je heeft gegeven. En ik wilde dat niet. Ik zeg, doe ik niet alleen. Ik vind het niet gezond als een leider alleen is. Ik vind dat je mensen om je heen hoort te hebben. Die je aan kunnen spreken en je hoort het met elkaar te doen. Leiderschap doe je met elkaar. Natuurlijk heb je wel eens iemand die dan de beslissingen neemt, maar in dit geval vind ik met een gemeente het niet gezonder dan dat je met elkaar de leiding hebt. En Kees en Corina, die waren erg enthousiast en die hadden ook al mensen die hadden gezegd, waarom begin je niet? Dus het was voor hun ook een bevestiging. En nu zitten we met jullie hier zo. En wij kregen gisteravond een fotootje op de groepsapp van de POF. Van een, drie families die nu in Israël zitten, die hier nu zijn met hun kinderen. Want anders hadden we een probleem gehad, denk ik, met stoelen. Dus dat is wel heel bijzonder, hoe dat zo gegroeid is. Dus de gemeente Shamar, Radio Israël, we hadden het Huis van Gebed opgezet. In 2014 heb ik God uitgedaagd over Den Haag, om de wereldleiders te confronteren met de rechten van Israël. Ook dat verhaal heb ik al wel eens uitgebreid gedaan. Maar in die tijd toen wij hier zaten, kreeg ik een telefoontje van Max Veenstra. En die zei, Jack, jij zegt altijd dat alles wat je hebt, is eigenlijk van God. Dus dat gebouw ook. Ik zeg, ja, daar heb je gelijk in. Ik zeg, hoezo dat? Hij zei, ja, ik heb een probleempje. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, nou, als ik ja zeg, heb ik 6000 matrassen. En ik weet echt niet waar ik ze in kan brengen. Jij bent de enige met een gebouw in Nederland die ze kan hebben. Ik zeg, oké. Dan moet ik de eigenaar bellen. Dus ik belde de eigenaar op. Ik zeg, luister eens, dat is het geval. En als die man het zou verkopen, het moet er binnen een maand leeg zijn. En dan zeg je 6000 matrassen. Nou, ga dat maar regelen in een maand. Dus die besefte heel goed. En hij, zonder te aarzelen, zei hij, oh, is geen probleem. En later werd het 9000 matrassen. En een heel aantal van jullie hier, en ik heb nog een mooie film met Richard, dat hij op de heftruck zit. We hadden op een gegeven moment zelfs 2 heftrucks. En er kwamen trucks in en trucks uit. Maar die matrassen hebben toen heel veel losgemaakt. En mensen met een visioen kregen een visioen. Die liepen hier rond en zagen overal in het gebouw Joodse mensen rusten. En in de achterste zaal, dat was een ziekenverblijf, daar stonden bedden. Waar Joodse mensen op lagen. Dit was een soort eetzaal geworden, een verblijfzaal. Dus of dat allemaal zo gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar ook toen kwam weer terug de roeping over, er gaat wat gebeuren. En wij zijn daarbij betrokken zometeen. En dat was wel heel bijzonder. Toen hebben we in 2015, 2016, 2017 3 grote internationale conferenties gehouden. En ik weet nog goed dat een vriendin van ons van het Huis van Gebed Utrecht hier kwam, zegt ze, man, dat pand, ik raak helemaal in paniek als ik het zie. En jij ziet alleen maar mogelijkheden, zei ze tegen mij. En we hebben toen met een heleboel mensen, hebben we kantoortjes die achter waren, hebben we omgebouwd tot slaapkamers. En we hadden uiteindelijk 40 slaapplekken hier. En we hadden buiten een cabine geregeld met 4 douches en toiletten. En we hadden een restaurant. We hadden alles hier. En dat was een hele bijzondere tijd die we gehad hebben met veel internationale gasten. En daar is ook heel veel gebeurd. Omdat ik geloof ook altijd dat gebed is de sleutel van alles. Toen kwam er in 2016 mijn reis naar Papua. Wat ook een hele belangrijke stap was voor herstel naar Papua. Voor wat er is gebeurd. Iets wat mij de ogen heeft geopend. Want ik ben in 1962 geboren. Ik heb niks te maken met wat Nederland heeft gedaan ten aanzien van de Papua's en ze verraden heeft en ze overgeleverd heeft aan de Indonesië. Maar ik heb wel gezien dat als je gaat staan in de verzoening, wat God een ongelooflijke doorbraak kan geven in Papua en wat daar is gebeurd. En dat heeft mijn leven echt een hele andere kijk ook op verzoening gegeven en hoe belangrijk het is. Toen kwam de conferentie in het Vredespaleis in 2017. Daar hebben we een nieuwe stichting opgericht. De International Conference for Truth, Justice en Peace. En toen hebben we de conferentie gehouden in het Vredespaleis, wat ook ongelooflijke bekendheid heeft gekregen in bepaalde kringen. En dat was heel bijzonder. In dat jaar kreeg Inge aan haar knie problemen. Ik weet dat ze op een gegeven moment heel veel lieve mensen heel goed bedoelden, maar ze zei, ik voel me momenteel een soort project voor gebed. En degene die bidt en waar ze genezen zou zijn, die heeft het dan gedaan of zoiets. Goed bedoeld, maar dat bleek uiteindelijk dat ze geopereerd worden, dat ze 2 tumoren in haar knie had. Gelukkig goedaardig, maar wel zeer zeldzaam. Waardoor ik een tijd niks heb gedaan. En toen ben ik 14, 15 mei naar Jeruzalem gegaan, naar een conferentie waar ik echt door God naartoe geduwd ben, waar ik niet naartoe wilde. En daar heb ik een ervaring gehad, en dat is wel belangrijk om te vertellen. Dat voor de mensen die nieuw zijn, ik heb op 28 juni 2017 heb ik de vergadering in het Vredespaleis geopend. Waarin ik een Torah in de ark heb neergezet. En waar ik geproclameerd heb uit Jesaja 2 over dat de wet zou uitgaan uit Jeruzalem, uit Sion. Die tekst heb ik daar echt geproclameerd in de hemelse gewesten. En dat is een heel belangrijk moment geweest. Ik weet nog dat een aantal stonden bij de hekken, de shofar te blazen, zijn later weggestuurd. Hier waren een heel aantal mensen aan het bidden, omdat we beseften dat daar iets geestelijks zou gebeuren. En ik belde later Inge op in de pauze en ze zeggen, hoe was het? Ik zeg, ik heb iets gedaan wat eigenlijk niemand weet. En ik ervaar dat het meest belangrijk is wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. In de hemelse gewesten, wat daar gebeurd is. Maar ik kan niet uitleggen. Daar had ik ook een ervaring. Je hebt geen idee wat de Heilige Geest me liet zien. Je hebt geen idee wat je hebt gedaan, maar één dag zal ik je laten zien wat je hebt gedaan. En toen ik 14 en 15 mei 2018 in Jeruzalem was, omdat ik echt gestuurd werd en daar een getuigenis werd gegeven wat er in Guatemala was gedaan door voorbidders. Hoe voorbidders, dat is echt een bemoediging en een aanmoediging voor ons, hoe een groepje voorbidders een land heeft veranderd. Een klein groepje voorbidders die gingen staan, gingen strijden, die gingen naar profetische plekken, die deden wat God hun liet zien. En die hebben daar zo'n verandering gegeven dat er een totaal nieuwe regering gekomen en die zijn een land geworden wat Israël is gaan zegenen. En dat kan. En dat was voor mij bemoediging. En toen Rick Ridings van het Huis van Gebed, Sukkot Hallel, vertelde hoe belangrijk het is dat een land zijn ambassade verplaatst, toen kwam de Heilige Geest over mij. En ik vertelde, omdat ik die ervaring zo goed nog weet, omdat het later nog een keer gebeurd is. En toen zag ik, in een flits zag ik alles wat hier in de stad gebeurd is, alles wat we hadden gedaan, de demonstraties, dat God had gezegd, Den Haag heeft de beloftes gestolen van Jeruzalem. Al dat soort dingen kwamen voorbij in een tempo en toen stopte het op het moment dat ik mijn toespraak deed in het Vreespaleis. En toen zei de Heilige Geest, wat jij hebt gedaan, je hebt het bolwerk verbroken van de natie, zodat vanaf dat moment de natie vrij waren om een ambassadeur te verplaatsen naar Jeruzalem. En eigenlijk is ook pas in de loop van het jaar Amerika begonnen en andere ambassades. Het is nog geen grote doorbraak. Maar dat vertel ik omdat die ervaring ik volledig herken en meegemaakt heb. In 2018 waren Inge en ik gevraagd om naar Jerusalem Prayer Breakfast te gaan. Ik was daar heel huiverig voor en ik ben zeer bang. En ik wil er niks mee te maken met ecumenische zaken. Ik ben meer van dat radicale. Het is zwart-wit, dat grijze wil ik niks meer mee te maken hebben. En heer, ik wilde niet heen, want ik dacht dat is dat. Ik had wel eens in Brussel meegemaakt, daar zitten er ook moslims bij. En dan denk ik, ja, hoe kun je nou bidden met allerlei mensen met verschillende goden? Donderdag had ik gebeden, heer, als u wil dat ik ga, wilt u mij bevestigen? En toen was ik zaterdag, sprak ik in Leeuwarden. En daar kwam iemand na afloop naar mij toe en zei, dit is van de heer. En die gaf ons 2000 euro contant. Waar het heel duidelijk was, de Heer wil dat we daar naartoe gaan. En toen ik daar was, toen was het ook dat de Heer zei, we gaan naar het buitenland met de Jerusalem Prayer Breakfast. En toen zei de Heer, dit is het doel, het middel wat ik je ga geven om in Den Haag verder te gaan met dat wat je aan het doen bent. En ik heb toen reizen gemaakt naar Brazilië, naar Orlando, naar San Antonio, naar Israël diverse malen. En het aparte is dat elke keer dat ik dacht, wat doe ik daar? En alle reizen zijn uiteindelijk, als ik terugkijk, heel belangrijk geweest. In de contacten, in de dingen die er gebeurd zijn. En wat ik ook wil zeggen steeds is dat, het lijkt allemaal een one-man show, maar het gebedswerk van de bidders om mij heen was zeer en zeer belangrijk. En altijd heb ik de bidders ook gevraagd, ik geloof dat ik moet, wil u bidden of dat echt van de Heer is. Dus het gebedswerk onder leiding ook van Wim is echt cruciaal geweest in alles wat ik gedaan heb. Toen kregen we driemaal, toen ik aan het bidden was, heer, waar moet ik de onder andere de Jerusalem Prayer Breakfast, mijn receptie doen met politieke mensen. En toen ook voor de derde maal de ridderzaal. Nou, dat verhaal kent u ook allemaal, dat het is doorgegaan, hoef ik u allemaal niet te vertellen. Maar wat ik u wel wil vertellen is dat ik 6, 7, 8 mei in Hooghalen was, in een huisje. En daar aan het bidden was over, als u nou 22 jaar geleden, Heere God, tegen mij heeft gezegd dat ik de ridderzaal moet huren, en nu zijn we bezig, dan heeft dat een reden. Dat is niet zomaar een bijeenkomst. Dan heeft u daar een reden voor. En als u dat tegen mij heeft gezegd, dan zult u ook tegen mij moeten zeggen wat het woord is wat ik daar moet proclameren. En ik geloof dat dat echt cruciaal was. En toen ik in Westerbork zat, en ik zat bij het monument, zat ik daar en ik aan het bidden was, toen sprak de Heer uit Jesaja 43... het woord, en dat is heel belangrijk dat ik dit deel, omdat het alles te maken heeft met wat God van mij nu vraagt. Dat is, dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk. Vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in gevangenissen. Ze zijn een prooi geworden en niemand redt, een buit geworden en niemand zegt, geef terug. En in het Engels staat er give back, ook in de vertaling die ik gebruikte. Het is echt een beroofd en uitgeplunderd volk. Nou, dat heeft alles te maken met de Holocaust, maar ook met het dat ze ondergedoken hebben gezeten. Als je weet hoe ze geplunderd zijn, deze mensen, dat was onvoorstelbaar. Vastgebonden in holen. Nou, ze zaten ook onder de grond, vastgebonden in zekere zin letterlijk, maar ook soms mochten ze er niet uit, ze konden niet weg. Opgesloten in gevangenissen, denk aan de concentratiekampen. En er is niemand gezegd die zegt, geef terug. Dat was het woord wat ik krijg. En toen ben ik naar Israël gegaan voor een interview vlak daarna, 22 mei. En daar zat een man naast mij, ook dat getuigenis heb ik hier al een keer verteld. Die vroeg wat ik deed en ik vertelde over de visie voor de ridderzaal. En hij vertelde dus dat hij eigenlijk op zoek was naar het gestolen erfgoed van zijn opa, die een van de rijkste Joden van Duitsland was. En dan nog voor 100 miljoen waarschijnlijk nog in omloop was van schilderijen en kunst en dergelijke. En hij had al één schilderij gevonden en dat was 6 miljoen waard, het was verkocht. En dus daar zaten we over te praten en toen ik dat hoorde zei ik, weet je wat ik ga zeggen in de ridderzaal? En toen ik hem liet lezen deze tekst werd hij emotioneel. Toen zei hij, geloof jij in toeval? Ik zeg, ik geloof niet in toeval. Hij zei, ik ook niet. Maar voor mij was dat echt een bevestiging dat ik deze tekst het woord was wat ik moest spreken in de ridderzaal. Toen ik in 2019 in juni naar Jeruzalem ging en naar de, vlak daarna naar het Jeruzalem Prayer Breakfast, werd er aan mij gevraagd, hoe vond je het? Ik was daar met Wim samen heen en toen zei ik, vond het eigenlijk heel goed, maar er was eigenlijk maar één hoogtepunt voor mij. En dat was het moment dat wij op het treinstation zaten met elkaar aan een ijsje met een groep mannen, 8 mannen geloof ik als het goed is, en waar ik Steven Burke heb ontmoet. En Steven gaf zijn getuigenis heel kort aan mij en ik zei, jij bent de man die ik naar Nederland wil hebben, wil je komen? Toen nog niet wetende wat er met mij allemaal zou gaan gebeuren. Dus dat is wel heel bijzonder hoe God al dingen voorbereidt voor de zaken die je soms niet weet. De ridderzaal. Toen ik sprak met de Nationaal Coördinator voor Terreur en Veiligheid op de receptie, op een receptie en ik vroeg, zou u willen spreken in de ridderzaal? En hij zei, oh nee, daar ga ik niet spreken. Want de ridderzaal is de meest gevoelige plek van Nederland. Alles wat daar gezegd wordt, is op regeringsniveau. En dat was voor mij een knop die omging. En toen ineens realiseerde ik mij, oké, er is iets heel belangrijks aan de hand met de ridderzaal. Alles wat we daar uitspreken, ook wat ik ga uitspreken daar, is op regeringsniveau. Is in de hemelse gewesten ook op regeringsniveau. Is het hoogste niveau in Nederland wat er is. Er is niets hoger dan daar. En daar heb ik dus ook echt dat woord geproclameerd. Hè. Jullie hebben de film ook, als het goed is, kunnen zien waar ik dat ook heb getekend. En ik heb echt, heel veel mensen hebben het niet in de gaten gehad, maar voor mij was dat, denk ik, toch wel de sleutel waarom we dit in de ridderzaal moest gebeuren. Alles was geweldig, het was supergoed. Ook wat Gert-Jan Segers heeft gezegd aan het einde was boven alle verwachting. Maar dit was voor mij dat ik echt dacht, de Heer heeft dit georganiseerd dat ik dit hier zou uitspreken. Alles was achter de rug. En nu zei ik op kantoor, voor het eerst van mijn leven heb ik het gevoel dat ik een hoofdstuk in mijn leven heb afgesloten. Ik sla een nieuw hoofdstuk open en ik heb geen idee wat God van me gaat vragen. Nou is het niet zo, want ik heb zat te doen. De gemeente, met Pillow of Fire zijn er allerlei dingen. De film, De Haag of Jeruzalem. In Den Haag is zat te doen. Maar toch had ik het gevoel heel duidelijk, mijn hoofdstuk is afgesloten en een nieuw hoofdstuk gaat beginnen. En dan weet ik, je wordt wat ouder, en je bent 47 tenslotte. En dan weet je dat als je niets hebt, als er één ding gevaarlijk is, dat geldt voor iedereen, is dat wij zelf dingen gaan invullen en niet wachten op het moment dat God gaat spreken. Dat is echt een les. We moeten uitkijken als God iets vraagt, iets doet, wachten dat hij spreekt en ga niet zelf met een goed gevoel iets starten. 3 weken later komt er een bezoek van Mel Hoedson. Mel is de oprichter en president van Ezra. Wie kent Ezra? Ezra is een organisatie net als Ebenezer. En Mel is een man, hij is 79 jaar. Bijzondere man, ik had hem in Orlando ontmoet, waar ik met hem heb gesproken. En hij wilde pertinent met mij spreken. En hij kwam lang samen met Pat Frame, die hier over anderhalve week is, uit Schotland. Ze was gevraagd of het goed was dat hij langskwam. Hij ging voor 2 dagen uit Amerika, kwam hij naar Nederland en dan ging hij weer terug. En vanaf Schiphol reed hij dan gelijk naar mij en dan kwam hij hier. Ik had er niet zoveel over nagedacht verder. Nou is Ezra een organisatie, dat is wel even goed om te vertellen. Ezra is een organisatie, net als Ebenezer doet. En bijvoorbeeld in de Oekraïne werken zij heel goed samen met Christenen voor Israël. Ze hebben nu 2 bussen gekregen van Christenen voor Israël. Heel veel Joodse mensen die door Koen Carlier en zijn team werden weggebracht, werden vaak aangeleverd door Ezra. Ezra betekent ook help. En deze man heeft een visioen gehad in 1995, waarin hij miljoenen en miljoenen Joden in een rij naar Israël heeft zien gaan, vanuit Amerika. Hij had cruiseschepen gezien, hij had details gezien, alles heeft hij gezien. En toen waren bepaalde cruiseschepen nog niet en die worden momenteel gebouwd en zijn bijna klaar. En deze man vertelde, en ik had het al meer gehoord, dat Ezra staat onder de Aliyah-organisaties bekend als een organisatie waar een speciale zalving ook op rust op de documentaties. Dus als Christenen voor Israël of Ebenezer of anderen kunnen niet documentatie vinden om te bewijzen dat Joodse mensen Jood zijn, dan gaan ze naar Ezra en Ezra die vindt hun, die helpt hen dan en die hebben daar iemand die is daar zo goed in. Ze hebben een geweldige samenwerking met elkaar. Nou, deze man kwam in mijn kantoor. En op het moment dat hij in mijn kantoor komt, gebeurde er iets en Gods geest zegt, dit zal bepalend voor je toekomst zijn. En het overdonderde me. Dus hij komt binnen en jullie weten, Hein, die hier toen ook gesproken heeft, was erbij. En ik zat maar in stilte te bidden, Heer, wat moet ik hem vragen? Heer, wat moet ik hem vragen? Heer, wat moet ik hem vragen? En ik wist het eigenlijk echt niet. Als het zo belangrijk is, wat moet ik hem dan vragen? En op dat moment zie ik ineens Kees in de andere kantoor binnenkomen. Die normaal eigenlijk altijd via mijn kantoor binnenkomt. En nu via het andere kantoor, die kwam wat afgeven. En de Heilige Geest liet me echt zien, Kees is hier niet voor niks. Hij moet erbij zijn. En ik vraag aan Kees, Kees, heb jij tijd? Ja, ik zeg, wil je erbij komen zitten en wil je ook meeluisteren? En ik vraag aan Mel op een gegeven moment, Mel, wat heeft God jou laten zien over de toekomst van de Joodse mensen met u ten betrekking tot Europa? En hij is een tijdje stil en hij begint te vertellen over, net als ik doe, hij begint ook met het aanlopen, hoe hij visioen heeft gehad, wat God hem stap voor stap heeft laten zien. En hij is aan het vertellen over de wonderen. En we hebben dat hier wel eens gezegd, hè? Kees, dat hij zat te vertellen met verhalen. Ik dacht, ik stop maar met mijn boek, want dit zijn echt, echt bijzondere wonderen. En terwijl hij zit te vertellen, heb ik een moment dat ik hetzelfde had als 14, 15 mei 2018 in Jeruzalem. De Heilige Geest komt over mij. En in één keer laat de Heilige Geest mij zien wat ik heb gedaan in de ridderzaal. En mijn hele huid, alles veranderde en ik kreeg echt, en ik vond het trots op mezelf dat ik hem liet uitpraten, want ik wilde het gelijk delen. Maar de Heilige Geest liet mij zien dat toen ik het woord gaf, geef terug, dacht ik aan materiële en immateriële zaken voor het Joodse mensen. Maar de Heilige Geest liet me zien, geef mijn volk terug. Geef mijn volk terug. En mijn alles, ineens dacht ik van, nou snap ik het. Nou snap ik het waarom de ridderzaal zo belangrijk was. En later hebben we nog met elkaar gesproken en ik begin te vertellen over over het woord dat ik in Westerbork had gehad. En ik zei, mag ik het je voorlezen? En hij zei, nee, laat mij het maar voorlezen. En hij opent zijn Bijbel die op voor hem lag. En hij leest, en bij hem stond niet give back in zijn vertaling. Bij hem stond send them back. En ik dacht, wauw, dit kun je niet voorspellen. En ik begin te vertellen over de pillar of fire. Over dat God mij geroepen heeft voor het Joodse volk. Maar dan in de tijd dat het donker gaat worden over de aarde. En toen zei hij op een gegeven moment, ineens, was jij daarbij, Kees? Of het was een beetje rommelig op dat moment, sommigen gingen naar het toilet. En toen zei hij, hij stak zijn hand op en hij begon te bidden en hij zei, Jack, er zijn vele betrokken bij de Aliyah, maar er zijn maar enkele die op een bovennatuurlijke wijze door God geroepen zijn. En jij bent er één van. En het was geen manipulatie, maar ik hervoer echt dat de Heilige Geest eromheen sprak. En later toen bad hij nog. En toen zei hij nog wat. Ik zit even te denken wat dat nog was. Wat me ook heel erg raakte. En toen dacht ik, oké, wat nu? Inge is er niet bij. En dan ga ik haar zo meteen uitleggen wat hier gebeurd is. En die denkt ook van, wat krijgen we nu weer? Dus ik heb Inge gebeld. Ik vroeg, heb je zin om mee te gaan eten? En Inge was erbij. Inge, we hebben hem ontmoet. Dat was een hele bijzondere man. Het was echt een bijzondere ontmoeting, maar hij zei, ik heb het nog ineens gehoord, had tegen Inge gezegd, het is goed Jack als ik verder met je praat. En toen ik naar Amerika ging voor de conferentie in Oklahoma City, zei Inge Jack, je moet Mel bezoeken in Boise in Idaho. Dus ik heb afgesproken en ik zou dan 2 dagen daar zijn. En ik ging naar hem toe. En de eerste dag wat rondgereden, wat dingen laten doen. 'S Middags heb ik veel gehoord over wat er allemaal gebeurt op het gebied van Alia. Dat ik echt dacht, wauw, ik weet inmiddels wel heel wat er allemaal speelt en organisaties. En 's avonds merkte ik aan hem dat hij mij wat wilde vragen. En elke keer begon hij en hij stopte, maakte zijn zin niet af en ik dacht, wat wil je toch? Dus ik zei, Mel, je wil wat vragen, laat ik maar naar bed gaan en morgen zijn we weer fris en stel je vraag maar morgen. Dus ik lag in bed en ik ging natuurlijk van alles door me heen. Wat gaat hij me vragen? Het eerste wat ik dacht, geld. Gaat het om geld? Zo werkt het vaak in die wereld. Was het niet, trouwens. En de volgende morgen zaten wij met elkaar aan de tafel in zijn kantoor. En toen zei hij, nou, allereerst heb ik een andere vraag. Hij zei, heb jij contacten in Duitsland? Ik zei, nou, ik heb wel wat contacten, maar nou niet echt zo heel veel. Hij zegt, want het Joodse agentschap heeft ons gevraagd of wij willen helpen. Want ze hebben geen geld, ze hebben geen mensen genoeg. Om 300.000 Russisch sprekende Joden te benaderen en de Aliyah voor te bereiden. Want zij geloven dat er een golf van een Aliyah gaat komen op korte termijn om deze Russisch sprekende Joden terug te brengen. En die vraag is trouwens ook aan Ebenezer gesteld. En zou je daarin kunnen helpen? Ik zeg, nou, ik zeg, dat is heel apart, want over 5 dagen ben ik in Bonn. Voor het eerst van mijn leven spreek ik in een gemeente, een grote gemeente, waar ik, omdat het vertaald wordt naar 5 talen, hebben ze mijn spreekbeurt al. En een van de dingen in Israël zondag is, wat kun je doen, is helpen met Aliyah. Ik ga dat wel benadrukken wat meer dan dat ik zou doen. Ik zeg, maar ik heb maar 35 minuten, inclusief vertaling, dus ik moet kijken hoe dat loopt. En toen kwam de volgende vraag, de vraag aan mij, waarom ik hier ook op het podium sta. En hij zei, Jack, en ik ben zeer gevoelig voor manipulatie, moet ik u zeggen. Dus als ik voel dat er iets wordt gestuurd of wat dan ook, dan haak ik al gelijk af. Hij zei, ik geloof dat God een taak voor je heeft. En zou jij voor ons internationaal spreker willen worden? Om de kerk wakker te schudden, om de kerk wakker te maken en dat mensen gaan opstaan om te gaan helpen met de komende Aliyah. En ik moet u zeggen dat mij, ik had alles verwacht, maar die vraag had ik dus echt niet verwacht. En ik zei, nou, het klikt wel, maar ik zeg allereerst, moet ik daarover nadenken, over bidden. God moet ja zeggen, dan moet Inge ja zeggen, dan moet ik met mijn bestuur praten, die moet ja zeggen. Ik wil erover nadenken. Nou, de volgende dag gingen we 's morgens vroeg samen naar het vliegveld, ik ging naar huis, ik zei nou, ik heb al wat nagedacht. Ik zeg, zal ik een beperkt aantal reizen, want mijn gemeente heeft absoluut mijn prioriteit. Dus ik zou maar een paar dagen per maand, of ik zeg hoe de Heer dat dan ook gaat leiden, willen doen. Ik zeg, en dan heb ik nog een dingetje. Ik ben heel erg bevriend met Richard Zevenhuizen, Jeanette Zevenhuizen van Ebenezer. En dan kom ik thuis en dan zeg ik, joh Richard, ik ben een hoofdspreker zometeen, 4 april. Ik werk nu voor jullie concurrent. Nou, het is helemaal geen concurrent, maar ik zeg, dat vind ik toch echt wel een dingetje. Daar zit ik echt wel mee. Dat vind ik wel een last. Dus ik kwam thuis en Inge vroeg, hoe was het? Ik zeg, nou, ja, het was wel heel bijzonder. Ik zeg, en toen vertelde ik aan haar van, ik ben gevraagd voor internationaal spreker. En ik was net voor het eerst van mijn leven 10 dagen weg, nog nooit zo lang weg geweest. Dus Inge dacht, oh, zie ik je dan nooit meer? Dus, dus ik snapte het wel. Ik zeg, nee, wees maar niet bang. Ik zeg, alleen God weet wat de toekomst gaat brengen. En als het allemaal anders gaat worden, dan weet niemand het. Toen ben ik gaan bidden. Ik zat in in de gebedskamer hier. En ik heb u net verteld, dat ik natuurlijk heb gezegd, ook op kantoor, mijn hoofdstuk is afgesloten. En ik heb een nieuw hoofdstuk voor me en ik weet niet wat God gaat doen. En ik was aan het bidden. Ik zei, Heer, ik besef het gevaar dat als je te snel ja zegt, dat de echte opdracht zometeen, ik geen tijd meer heb, omdat ik het zelf al heb ingevuld. Dus ik wil alleen maar doen wat u van mij vraagt. Dus ik wil van u graag een ja of een nee. En dus zo zat ik te bidden. En ineens zei de Heilige Geest, toen ik vroeg, wat wilt u dat ik doe? En toen zei de Heilige Geest, heb je dan wat anders te doen? Dat kan toch alleen de Heer zoiets, zo'n vraag stellen. Dat was nee, Heer. Dus dat was voor mij heel duidelijk dat dit echt ook was in de roeping die God me gaf. Ik had op vrijdag een vergadering met het bestuur, waarbij ik wel dacht van die zouden wel wat gaan, toch wel wat bedenkingen. Maar ik was echt verbaasd hoe ongelooflijk men daarop reageerde. En eigenlijk geloofde dat alles wat ik nu verteld heb, alle dingen die er gebeurd zijn, door God eigenlijk gedaan zijn als voorbereiding op het werk wat wij gaan doen. En dat het niet voor niks is geweest en dat dit echt bij de bediening hoort. Uiteraard werd er wel een opmerking gemaakt. Het moet wel zo zijn dat je natuurlijk niet 4 weekenden in de maand weg bent. Maar dat wil ik ook niet, want hier ligt mijn hart ook. Toen ben ik naar Richard en Jeanette Zevenhuizen gegaan. En ik heb mijn getuigenis gegeven en verteld veel. Dat is daar. En zij waren eigenlijk heel enthousiast. Ze zeiden, in Gods Koninkrijk zijn wij partners van elkaar. We werken samen en we kennen niet eigen organisaties in de zin. En Jeanette vertelde dat er 10 jaar geleden was er een visioen van iemand. Die had een visioen gezien van een schip van Ebenezer. Met de vlag van Ebenezer erop. En de bliksem sloeg erin. En de vlag verbrandde. En het woord erbij was dat het niet ging om de organisaties. Maar dat het gaat om Gods naam en Gods Koninkrijk. Nou, vlak daarna gingen wij naar Israël. Inge en ik zouden projecten gaan bezoeken van Israël Relief Aid. Max kon niet, dus Inge en ik gingen alleen en wij besloten eigenlijk om niks in te vullen en gewoon maar eens even rust te nemen en de dingen over ons heen te laten komen. Nou, Moshe Pelek hoorde dat we kwamen en eiste dat wij de eerste avond al gelijk onderwijs zouden geven bij hem op het project. Er waren een aantal vrouwen. En ik heb verteld uit de Deuteronomium 30 heb ik gesproken, wat gedeeld. En vertelt over het herstel van God, dat God zijn volk terugbrengt en dat God de volkeren gaat oordelen zoals dat staat. En tot mijn verbazing waren er 3 vrouwen na afloop die pertinent zeiden, wij willen ook helpen bij de Aliyah. En ik heb niks gevraagd, maar die waren echt, ik denk, oké, dat is apart, dat is nog nooit gebeurd. 3 vrouwen die zeiden, we willen helpen bij de Aliyah. De volgende morgen zitten wij in ons appartement. En daar wordt op de deur geklopt. Hadden we van een vriendin hadden we daar, zaten we daarin. Gratis trouwens, dat jullie het maar weten. En een Amerikaanse. Zeg, ja, sorry, ik had nog wat in de koelkast in de vriezer staan. Ik kom het even halen. Ik wist niet dat er onvast gasten waren. En we raakten in gesprek. En ik zei, wat doen jullie hier zo in Israël? En zei, mijn man werkt hier. We wonen hier al 4 jaar. Ik zei, maar wat doet je man? Zegt ze, mijn man is de enige christen die werkt voor het Joods agentschap. Officieel. En we hadden iets van, oké, wij hebben nog nooit contact gehad met het Joodse agentschap. En ineens zitten wij met iemand te praten van het Joodse agentschap. En dat alles te maken heeft met de Aliyah. En ik ging haar mijn verhaal vertellen. En zij werd emotioneel en de tranen liepen uit haar ogen. En dezelfde middag hebben wij al bezoek gebracht aan het Joodse agentschap. En bijzondere contacten gekregen. De tweede avond zaten wij bij de vrouw waarvan het appartement was. Die hadden 2 appartementen in Jeruzalem. Die had iemand met een eindtijdbediening uitgenodigd, Linda Wyatt. En ik begon mij vragen, ze zei, Jack, vertel jouw getuigenis, wat God gaat doen, wat je hiervoor geroepen heeft. En zij begon ook te huilen. En uiteindelijk zijn wij gezalfd daar. En er is voor ons geprofiteerd, er is gebeden. Dat is eigenlijk voor het eerst dat dat zo samen met ons was, Inge, dat we dat ervaarden in Jeruzalem. Het was een heel bijzonder moment. En diezelfde dag hadden we ook nog contact met Uri Morad, die ineens begon over Jack. Als je hulp nodig hebt, wij helpen met de Aliyah gratis. Als mensen met hun geloof niet erin komen, al dat soort dingen. Dus voor ons was die reis eigenlijk ineens bevestiging op bevestiging op bevestiging op bevestiging over de Aliyah. Toen ik terugkwam, kreeg ik een telefoontje van een vriendin uit Hilversum. En die wist wat waar ik mee bezig was. En die zei, Jack, de vriend van mijn man, die is hier nu. Hij is de opperrabijn van München. En hij werkt, hun werken onder de Russisch sprekende Joden. En ik ga waarschijnlijk 10 februari, want dan zit ik in München. Dan zal ik hem waarschijnlijk gaan ontmoeten. Ik zit nog te wachten op hem. Toen was ik aan het bidden. En dan ga je, soms krijg je van die momenten dat je gaat twijfelen. Kent u dat? Ik wel. En dan denk je, Heer, ik maak zoveel mee. Is het nou echt allemaal wel zo? En toen zei de Heer heel duidelijk, lees Psalm 80. En die ging ik lezen. En dan staat er in vers 4, O God, breng ons terug. Vers 8, O God van de legermachten, breng ons terug. 15. O God van de legermachten, keer toch terug. Vers 19. Behoud ons in het leven. Vers 20. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En dat is wel voor mij wel heel bijzonder. En ik geloof dat wat Stephen Burke ook hier niet allemaal heeft verteld, maar in de gesprekken, dat het wij zijn heel dichtbij. En het gaat heel snel. Ik wil u nog vertellen over wat er in Bonn gebeurd is. Ik ging in Bonn spreken. En wat gebeurde daar? Ik had 35 minuten, het wordt afgeteld. Ik doe een oproep ook voor hulp. Russisch, mensen die Russisch spreken, mensen die willen helpen. En ik had bidden, financiën, alia en praktische hulp, geloof ik. Ik vond nou niet dat ik zo indrukwekkend heb gesproken daar. En de afloop, er waren twee diensten achter elkaar. Komt een man naast mij, dus het was een internationale kerk met meerdere voorgangers. De voorganger uit Afrika, die kwam naar mij toe. En die stopte gelijk geld in mijn hand. Ik wil hieraan deelnemen. Twee Joodse mensen wil ik thuisbrengen. En ik dacht, maar heb ik het helemaal niet gevraagd? Oké. Dus ik zei, nou doe dat maar bij jullie zelf. En mij lijkt op me dat niet goed, dat het netjes gaat zo. Toen komt er een man naar mij toe. Hij zei, tijdens het spreken sprak God tot me dat ik mij moest aanmelden. En, maar ik weet niet of u mij kunt gebruiken. Ik zeg, hoezo niet? Nou zegt hij, ik ben geen evangelist. Dus ik schoot in de lach. Ik zeg, die mogen we niet hebben. Want dat is echt het grote probleem, evangelisatie onder Joden. Hij zei, maar het andere is ook, hij zegt, ik ben eigenlijk niet goed. Ik ben maar in één ding goed. Is een documentatie. Ik werk voor de Duitse regering. Ik werk voor het Duitse ziekenhuis. Ik help mensen alles te zoeken en uit te zoeken. Ik ben heel erg goed in documentatie. Geef mij iets, zoek het iets. Ik vind het. En ik dacht, wauw, dat is bijzonder. Toen kwam er nog iemand. De volgende keer sprak ik. Toen kwam er een vrouw naar mij toe met haar man. En die zei, ik spreek Oekraïens, ik spreek Russisch, Engels, Frans, Duits. En ik meld mij aan. En ik dacht, ja, allemaal emotiebeslissingen, dacht ik. Ja, ongelovige Thomas stond daar. Dus ik zei, hier heb je mijn kaartje, stuur maar een mailtje. Ik dacht, als het echt emoties is, dan sturen ze me geen mailtje meer. Dat mailtje kwam, er kwam nog iemand. De volgende dag kreeg ik een e-mail van iemand die had via de livestream gekeken. En die zei, God sprak zo duidelijk tot me toen ik aan het luisteren was. Ik moet ook helpen. En ik dacht, oh, ik had geen idee, als je dit gaat doen, wat mensen gaan reageren. Gaan mensen reageren, gaan ze niet reageren? In ieder geval heb ik een mailtje gestuurd naar Ezra. Ik zei, joh, dat is er gebeurd. Ik heb een aantal namen en telefoonnummers en e-mailadressen doorgegeven. Is dit normaal? En nee, Jack, dit is niet normaal. Dit is heel bijzonder. En Jack, weet jij toevallig ook een advocaat in Duitsland die ons kan helpen om de nieuwe organisatie van Ezra te registreren, zodat we kunnen werken, ook met geld, dat alles gewoon netjes gaat en zo. Ik zei, nee, ik heb echt geen advocaat. Ken ik echt niet. De volgende dag kreeg ik een mailtje van iemand en die vertelde dat zijn secretaresse zich had aangemeld. Dat was die vrouw die al die talen sprak. En hij zei, Jack, dit is zo absurd in de zin. Zij heeft zich nog nooit van haar leven aangemeld. En zij is naar voren gegaan en later toen ik in Keulen was, vertelde mij dat er een onzichtbare hand haar naar voren heeft geduwd om zich aan te melden. En zij heeft niet eerder was ze gestopt met zeuren dan dat ik stopte met dat ik ging kijken naar jouw boodschap. En hij zei, maar ik wil pertinent, ik wil jou ontmoeten. En hij is een advocaat. En toen ik in Keulen was, heb ik met hem gesproken. En hij gaat de stichting oprichten. Is dat apart of niet? Toen ik met Stephen Burke naar Keulen reed om hem te gaan ontmoeten. We hadden gewoon een paar mensen in het klein. En ik zei tegen Stephen, ik ervaar dat God ons naar Duitsland gaat brengen. Ik zei, want dat is mijn eerste roeping nu om in Duitsland te gaan spreken. Ik geloof dat dit een deur gaat worden voor ons. En ik zeg, maar we zien het wel. Dus we gingen erheen en de man, dus die was een hele charismatische man. Echt een man die de Heer diende. Heel emotioneel. Familie in de oorlog die in Nederland heeft gezeten. Hij wil een keer naar Nederland gaan komen. Dan heeft hij mij gevraagd voor hem wil bidden. En wil vrijzetten van de geschiedenis. En die begon ineens te profeteren. Ik verklaar hiermee de deur geopend voor Duitsland, voor jullie allebei. En dat was zo apart. Want dat hadden wij in de auto, had ik gezegd. Ik geloof dat God dit een deur gaat geven, die gaat geopend worden. Dus al met al is het heel bijzonder wat God gaat doen. En ik zal dus regelmatig afwezig zijn. Maar by the way, er is nog helemaal geen uitnodiging, niets. Dus het is een beslissing die ik nu neem, in geloof. En wat de toekomst gaat brengen, ik heb geen idee. Maar het ligt wel heel gevoelig. Een van de gevoeligheden is dat evangelisatie en daarmee verbonden zijn, kan alles kapot maken. Daar heb ik al gesprekken over gehad, dat hier echt niet kan, dat het openlijk verteld wordt dat er geëvangeliseerd wordt onder Joden, omdat dat alle deuren gaat dichtdoen en zo. Dus daar moeten we heel voorzichtig voor zijn. Ander punt is dat het heel belangrijk is dat wij een schapennatie zijn. Er is geprofeteerd dat Nederland in 1934 al door Roskam en later ook door dominee Leenhouts, dat Nederland een belangrijke plek zou worden voor de komende exodus en dat Nederland een plek en opvang zal zijn. En ik geloof dat wij hebben gedaan, ook in de ridderzaal, met al onze bijeenkomsten, met de verzoeningen en zo, dat dat zo belangrijk is geweest in de hemelse gewesten, dat God een omkeer wil geven in die zin dat Nederland een andere relatie heeft. Steve Lytle in dit boekje, de Exodus, die waarschuwt voor Finland en voor Duitsland dat zij niet zullen zijn zoals Edom en Moab. Er waren twee volkeren die lieten de Joodse mensen in hun uittocht niet toe. En dus dat is ook een gebed dat ons land een schapennatie is en daar een plek mag zijn om de Joodse mensen daar te kunnen brengen waar ze nodig zijn. Een van de dingen ook is, die ik ook wilde delen nog, is dat Stephen Burke heeft gewaarschuwd, dat deed hij ook niet hier, over de oorlog die gaat komen. En hij zei, er zijn profeten geweest die hebben gezegd dat islam en communisme samen zullen gaan. En in die twee zullen een terreurnatie gaan worden. Ik weet niet of jullie opvalt, maar voor het eerst in de geschiedenis is Rusland, China en Iran aan het oefenen met hun schepen. Dat is nooit eerder gebeurd. Als het daar explodeert, zometeen met Amerika, hebben we echt een probleem. En dat is ook wel in het visioen wat er allemaal geweest is van mensen, dat men vliegtuigen heeft gezien in Amerika, Russische en Chinese vliegtuigen die bombardementen hebben uitgevoerd. Dus het wordt absoluut een donkere tijd. Dat is dus wat er is gebeurd. Dan speelt nog steeds de film. Ik ben bezig met de film. Hij wordt in God TV wordt hij uitgezonden over de hele wereld. Ik ga naar El Paso, waar hij in Spaanstalige gebieden gaat. Ik ben bezig met Engeland. Ik ben bezig met Macedonië, met Griekenland, met Roemenië, Moldavië. Nog een aantal staten waar de film waarschijnlijk getoond gaat worden. Ik moet nog met Korea, Zuid-Korea nog contact zoeken. Waar ook is. Het statement speelt nog steeds. En ik geloof dat het statement gaat op de manier zoals God het wil in persoonlijke confrontaties met mensen om het te geven. Ik ben van de week benaderd om mee te doen. Den Haag is een zusterstad van Bethlehem. En men wil uit Israël nu alle zustersteden met Bethlehem zeggen, is het een christelijke stad of een terreurstad? En om daar de wethouders en de burgemeester op te wijzen wat er werkelijk gebeurt. En dan is het punt ook nog eens is over waar Stephen Burke het ook eigenlijk steeds over had. Ik wilde een hele serie gaan doen over de dagen van Noach. Laten wij zijn zoals Noach, voorbereid op dat wat gaat komen. En alles heeft te maken ook. Het Joodse volk heeft Gods naam ontheiligd en God gaat zijn naam weer heiligen. Het gaat uiteindelijk om Gods naam. En we zullen allemaal gewoon een radertje zijn. Niemand uitgezonderd. Niemand zal daar een grote naam in zijn. Het zal Gods werk gaan worden op een bijzondere manier die er zal komen. Dus we moeten ons voorbereiden. En ik denk dat dat ook iets is waar we ook voor moeten gaan bidden. Hoe kunnen we ons gemeente als voorbereiden? Dat we niet een gemeente zijn die elke zondag, wij spreken, ik zeg nu even zondag, bij elkaar komen, een heerlijke worship hebben, een heerlijke preek over de goede lieve herder. Maar dat wij weten dat er iets gaat gebeuren in de komende tijd. Want als ik kijk hoe men reageerde in Bonn, dan denk ik bij mezelf, God, u heeft haast, lijkt het wel. U heeft haast dat u dit aan het doen bent. En als je nu ziet wat dit Midden-Oosten is, en laten we ook weer voorzichtig zijn en niet in paniek raken, want we hebben al meer gedacht, nu gaat het gebeuren, en het gebeurde niet. Maar onze gemeente is wel een gemeente waarin ik geloof dat God visie heeft gegeven voor de toekomst. God ons gaat gebruiken ook daarin. Want uiteindelijk is dit iets niet wat alleen Jack van der Tang aangaat, maar een werk van Gods volk is. En dat is dus mijn nieuwe start, mijn nieuwe hoofdstuk waar ik nu aan begin. En ik heb geen idee hoe dat hoofdstuk gaat worden. Maar graag uw gebed ervoor. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik ben er redelijk met de tijd uitgekomen, iets te laat. Maar zijn er nog vragen? Nee, 8 februari. 8 februari, dan worden wij bevestigd door David Friedman en Steven Garkin als leiding, oudste. En de 15e komt Mel Hoetsel uit Amerika speciaal over. Ik heb gezegd, als ik het dan ook ga doen en God het bevestigd heeft, dan zou ik ook graag willen dat je mij officieel voor mijn bid en mij ook bevestigt daarin. Dus dat gaat hier gebeuren. Dus ik word 2 keren achter elkaar voor me gebeden. Maar ik denk dat dat goed is en belangrijk is. En samen met Hein Oreek, zeg maar, Hein was bij ons thuis en had ook een mooie profetie over ons. En ik, nou, je wist niet half hoe waar het was. En dat we nu ineens collega's geworden zijn. Wie had dat ooit verwacht? Ik wil afsluiten met het gebed en dan geef ik het weer over aan Kees. Ja? Oh, Henk heeft nog een vraag. Nou, als er uitkomt dat er wordt geëvangeliseerd onder Joden. Kijk, je mag wel, als iemand wat vraagt, mag je getuigenis geven. Je mag wel een getuigenis geven. Ja, nee. Elke Jood waar ik contact mee heb en bevriend ben mee geraakt, die hebben allemaal mijn getuigenis gehoord. Als ze het maar even vragen of een beetje erop lijkt, dan krijgen ze hem. Maar je kunt niet met bijbels rond gaan lopen en actief aan het evangeliseren zijn. Dat ligt zo gevoelig. En dat is het gevaar. Als men weet dat er hier dus groepen bij spreken uit de gemeente naar Israël zouden gaan om heel bewust daar te evangeliseren. En dat komt uit. Dan kan dat gigantische problemen geven.
Ik bedoel juist die rabbi die aan jou vroeg. Toen zei jij nog het antwoord.
Oh ja, nee, maar dat is ook een getuigenis. Die vroeg van... hoe zit het nu? En dat was een bevriende relatie. Ik vroeg aan hem, ik heb niet getuigd in de zin, ik zei, dat was weer een ander verhaal waar jij nu weer over hebt. Ja. Dat ik in Jeruzalem zat en met een rabbijn zat te praten en die vroeg, waarom doe je wat ik doe? En toen zei ik, wil je het echt weten? Ik zeg, ik vertel het niet. Dat heeft hij 3 keer gevraagd. Ik zeg, dan vertel ik het, maar dan heb jij het echt gevraagd. Ik zeg, maar dan luister je ook alles af. En toen heb ik dus echt uitgebreid over Yeshua verteld. En wat hij in mijn leven had gedaan, dat ik dat doe om Yeshua. En toen was hij heel lang stil. En toen dacht ik, nu loopt hij boos weg. En tot onze verbazing hing, vroeg hij, komende vrijdagavond de Sabbat bij ons vieren. Dat is dat verhaal, ja. Maar dat is het getuigen, dus dat is de gevoeligheid. Ik ga afsluiten met het gebed. Ja? Oh.
Ik denk dat er wel een verschil in zit of je iemand op je pad krijgt of ervoor geroepen wordt. En dat er God de deur open.
Ja. Ja, er is de ene die de sluier wegneemt.
Ja.
Oh, hij vraagt van, er komt iemand op je pad. Hè? Dat is wat anders dan, ja, dat is ook zo. Ja. Nou wilde ik wat zeggen, dan weet ik niet meer wat. Ik ga bidden. Vader in de hemel. Heer, als ik mijn getuigenis heb gegeven, Heere God, maar ook uw getuigenis over de tijd waarin we leven. Heer, dan beseffen we, als we de krant lezen, als we het nieuws zien, Heer, dat het een keer echt fout moet gaan. En Heer, dan moet ik weer denken ook aan Steven Burke, die zei, waarom ik? En de andere vraag is, hoe kan het? Dat wat ik heb gezien in het visioen, vanuit de situatie waarin we nu zijn, hoe kunnen we ooit zo'n overgang meemaken? Totale overgang, een totale verandering van onze situatie in de wereld. Vader, ik wil u bidden dat u ons alert maakt, dat u ons een nieuwe gebedslast gaat geven, Heere God, hoe wij betrokken kunnen zijn in het werk om uw volk te mogen zegenen. Heer, om door u gebruikt te worden, Heer, er zijn zoveel teksten in uw woord, Heer, dat u de volkeren gaat gebruiken, Heer, om uw uitverkoren volk, Heer, terug te brengen. Vader, we bidden zo dat u ook in onze gemeente mensen gaat geven, Heer, die namens u zullen spreken. Maar dat u ook laat zien, Heer, hoe wij als gemeente ons mogen voorbereiden, Heer. Of dat is met voedsel of met andere zaken, Heer, met opvang of wat dan ook, Heere God. Het lijken allemaal dingen waarvan we denken het is allemaal belachelijk, Heer. Maar ik wil u bidden dat u het ons gaat laten zien, Heer. Dat we niet in paniek gaan handelen, maar alleen gaan handelen, Heer, als u gaat spreken en niet anders. Heer, wilt u ons ook daarin ook behoeden voor die fout, Heer. Geen paniek, want u heeft alles onder controle. Vader, ik wil u zo danken voor de mogelijkheid hoe wij als gemeente nu betrokken worden, Heer. Bij het meest profetische werk in onze tijd, Heer. Er is geen groter profetisch werk dan uw werk, Heer. Het terughalen van uw uitverkoren volk van de vier hoeken van de aarde. Dat wij daarbij betrokken mogen zijn, Heer, vind ik een voorrecht. Heer, en daar wil ik u voor danken. En ik bid u zo, Heer, dat u ons leidt, dat u ons beschermt, dat u ons wijsheid geeft, dat u ons ook doet stoppen op momenten dat we even niks moeten doen. Heer, maar dat u werkelijk onze leidsman bent en werkelijk een vuurkolom die voor ons uitgaat, Heere God. En niet alleen voor ons, maar uiteraard, Heer, voor uw volk. Want het gaat donker worden, Heer, over de aarde. Vader, zo willen we u loven en prijzen. En we verlangen ernaar dat uw grote, machtige naam, Heer, geheiligd gaat worden onder de volkeren. En dat een ieder zal moeten buigen, Heer, voor u. Want uiteindelijk, Yeshua, zult u regeren in Jeruzalem. En zult u het zijn, Heer, die waar een ieder naartoe zal gaan om te knielen. Dat u zo met ons zijn. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Ik heb nog één dingetje waar ik aan moest denken toen ik aan het bidden was. Over wanneer gaat dit gebeuren. Er zijn mensen die geloven dat als Yeshua terug is, dat hij dan zijn volk terughaalt. Er zijn over de hele wereld mensen die visioen hebben gehad hoe God zijn volk in onder druk gaat brengen zodat zij terug zullen gaan. En ik geloof dat als Yeshua komt, dat hij zijn volk van die druk af gaat halen. Dat hij gaat regeren met een scepter. En dat het geen lammetje zal zijn, maar een leeuw zal zijn. Dus in mijn ogen gaat dit gebeuren voordat de Messias terug is. En uiteindelijk zal er wel rust komen. En of er nog mensen zullen zijn, dat weet ik niet. En wie er allemaal teruggaan, ik ga me ook niet met die discussies bemoeien. Alleen God weet het, want de 12 stammen gaan terug. Daar heeft Stephen Burke ook heel duidelijk over gesproken hier. Dus dat hoef ik niet te herhalen. Het gaat om de 12 stammen. En niet alleen om de Joodse mensen. Want wij kijken vaak naar Rabijn Katzman en de twee synagoges in Scheveningen en hier. Maar mensen, zij zijn maar een heel klein percentage van de Joodse mensen in Nederland. Dus wij moeten ook anderen bereiken. Dus ook gebed dat wij Joodse mensen op ons pad krijgen. Dat je bevriend met ze raakt. Dat ze weten wie je bent. Dat ze weten als er wat gebeurt wie ze kunnen vertrouwen. Het zijn kleine dingetjes. Maar we hebben elkaar allemaal nodig. Dank jullie wel.